Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Oh, it's so lovely to be back. And for some of you who I haven't met before, the worship team, thank you for the worship.
Het is zo heerlijk om hier te zijn. Voor sommigen heb ik niet, ken ik nog niet. En ook het aanbiedingsteam, hartstikke fijn dat jullie hebben gedaan. Bedankt.
Thank you. And it's thank you to Jack and the team for inviting me back.
Dank voor Jack en team dat ze me weer uitgenodigd hebben hier.
It's so lovely to be with
you. Het is echt zo heerlijk om hier te zijn.
And it's strange.
Het is echt gek.
To be here without Jack.
Om hier zonder Jack te zijn, vind je ook niet?
We're missing him.
We missen hem.
But I want to thank Wim and.
Maar ik wil ook Wim bedanken.
Gareth, John and Carla and.
Carla.
And Ari and Patricia and Dirk.
Dirk.
The team and Ari.
Heel het team. Ari.
The whole team.
Hele team.
And Case.
Case.
Because you have in those leaders there.
Want jullie hebben deze leiders, mensen die van jullie houden en die herder voor jullie zijn.
And I just come and Sabina for all the work
and
she does in the office.
Zij doet in het kantoor.
And Sabina did the graphics for my book.
De drukkerij, de layout
which I'll show
voor
you
boek.
In a minute, but it's that one. It's,
laat ik jullie even zien.
She is so gifted.
Zij is echt zo getalenteerd, Sabine.
So I haven't come to preach. Today.
Dus ik ben niet gekomen om te preken vandaag.
I've come to poach those leaders because we want them in Wales.
Maar ik ben eigenlijk om te proberen deze leiders voor onszelf terug te winnen naar Wales.
And because there's so many of you now.
En omdat
here,
jullie nu met zoveel zijn.
You can pick new leaders.
Kunnen jullie ook weer nieuwe leiders uitzoeken?
So we'll
dus
take your old
neemt
ones.
Hij die oude van jullie mee.
And they can come and live in the mountains of Wales.
Kunnen ze lekker in de mooie bergen van Wales leven, yeah. Prachtig land.
Are you up for that, Case?
Hey, heb je daar zin in, Case?
Wim. We need wonderful intercessors
ja, we
like this man.
We hebben echt geweldige voorbidders nodig, zoals dit echtpaar yeah. Hier.
Ari's coming. So
Ari
how many have I got?
Yeah. Kom maar jongens.
We would love you all to come
and
right from the start of your congregation.
We zouden het heerlijk vinden als jullie kwamen en al vanaf het begin dat jullie gemeente zijn.
We've been so close in the spirit.
Zijn we in de geest heel erg één geweest.
And although we're talking about Brexit and.
En al hebben we het over de Brexit.
We don't know whether we're going to be split from Europe.
We weten niet of wij afgespleten gaan worden van Europa.
But we'll be together in spirit.
Maar in de geest blijven we één.
So nothing will separate us from God and nothing will separate us from each other.
Dus niets kan ons van God scheiden en niets kan ons van elkaar scheiden.
And I'm so blessed that in spirit we are worshiping on Shabbat together.
En ik ben zo blij dat wij in de geest op de Shabbat samen aanbidden.
And keeping the feast together.
Dat we ook samen de feesten houden, vieren.
When you meet here,
als jullie hier elkaar ontmoeten.
There's an hour time difference and we meet around the same time.
Er is ongeveer een uur tijdsverschil met Wales. En dan hebben wij ook een samenkomst daar.
So we meet at 2:30 in the afternoon.
Dus als wij om 2:30 's middags samenkomen.
And you're having lunch then, the beautiful lunch.
Dan hebben jullie op dat moment heerlijk een lekkere lunch daar.
It's so nice. And everybody from Father's house sends their love.
Het is zo heerlijk. En iedereen vanuit Vaders huis, zijn gemeente, die geeft jullie zijn liefde.
And I'm excited to go back to tell them how many young people are here today.
En ik ben echt opgewonden om terug te gaan en hun te vertellen hoeveel jonge mensen hier wel niet zijn vandaag de dag.
People with young children.
En mensen met jonge kinderen.
And people who are passionate about God.
En mensen die een passie hebben voor God.
It's so lovely.
Dat is heerlijk om te zien.
And to see Patricia. Here, ministering here as well.
En dat Patricia hier nog is.
I want to tell you that when I first came, Jennifer
en ik
was
wil
my
zeggen,
first
Jennifer
interpreter.
Was onze mijn eerste vertaalster.
It confused me because she had such a beautiful English accent.
En het was echt verbaasd, want ze had zo'n prachtig Engels accent.
And I'm from Wales.
En ik ben uit Wales.
I have a Welsh accent.
Dus ik heb een Wales accent.
And Jack asked me to tell you about a village in Wales.
En Jack vroeg mij om jullie te vragen van een dorpje in Wales.
Which has a very long name.
Die een hele lange naam heeft.
And what Jack said to me is that all I want you to do tomorrow is to say that name.
En Jack zei het enige wat ik wil dat jij morgen doet is om die naam van dat dorpje uit te spreken.
And then go home.
En dan mag je naar huis gaan.
So I'm going to say that name.
Dus dat ga ik dus zeggen.
It's a village in a place called Anglesey. How many of you have been to Wales?
Wie zijn van jullie is ooit in Wales geweest?
Yes, I know Jan. Wales is beautiful, isn't it? Sabina
het is prachtig,
stayed
hè?
With us.
And Sabina is ook bij ons
Sabina
geweest.
Sabina helped us, came over to Wales.
En die heeft ons.
And Inga's been. You've had holiday there, haven't you?
En Inga ook.
But it's a beautiful place.
Maar
it's a lovely place
plek.
For walking.
Heerlijk om te wandelen.
But you can't say where you are.
Maar je hebt nooit kan nooit zeggen waar je precies bent.
Because it's such a difficult language.
Het is ook zo'n moeilijke taal om uit te spreken.
So I'll tell you the name of the longest name in Wales for a village.
Nou, ik ga jullie de langste naam zeggen die in Wales bestaat voor een dorp.
And it's Llanfair.
Het is Llanfair. Oh, dat gaat niet zo.
Llanfair, Bultgwyn, Llantysilio, Go Go Goch.
Oké. Dat is de naam van een dorp. Ja.
Yeah, that's one village.
Ja, yeah, one village.
One name. Yeah. One name. So I'm going now.
Oké, okay, ik ga dus nu vandoor.
Instructions from Jack.
Ja, dat was de opdracht van Jack.
Now, I don't know about you here, but we get a lot of pressure from the churches around us for keeping Shabbat.
Ik weet niet hoe het met jullie is, maar wij krijgen heel veel druk van kerken rondom ons, alleen voor het feit dat wij de Shabbat houden.
And we've been keeping Shabbat in the same way as you do.
En wij doen dat op dezelfde manier zoals jullie dat doen.
For over 15 years.
Al meer dan 15 jaar.
And we celebrate Shabbat like you, so we have very free worship. And
dus zoals jullie ook Shabbat vieren, doen wij dat ook met hele vrijmoedige aanbidding.
We exercise the gifts of the Spirit that God has given us.
De vruchten van de Heilige Geest, zoals de Heere God die ons gegeven heeft, die mogen bij ons een uiting hebben.
And we have dancers and flag wavers.
We hebben ook mensen die dansen en met die vlaggen banieren.
We have all the ministries that any Sunday congregation would have.
Dus we hebben alle bedieningen actief die elke zondag gemeente ook actief zou hebben.
So we have prayer meetings every day.
Ook elke dag hebben we gebedsbijeenkomst.
We have meetings in the week.
We hebben door de week heen ontmoetingen.
We have courses, discipleship courses.
We hebben trainingen en discipelschapstrainingen.
We have courses about Israel.
Ook een cursus over Israël.
We have marriage courses.
We hebben ook huwelijkstrainingen.
So we are just like any other congregation worshiping the Lord.
Dus we zijn in feite zoals elke andere gemeente die de Heere God aanbidden.
But we do it on His day.
Maar we doen het alleen op Zijn dag.
On the Sabbath.
Op de Shabbat.
And I've taught extensively about how we moved in the church from Shabbat to Sunday.
En ik heb heel uitvoerig onderwijs gegeven hoe het zo gekomen is dat wij in de kerk zijn geschoven van de Shabbat naar de zondag.
And I've written and researched an awful lot about how the Sabbath keepers have been persecuted in history.
Ik heb heel veel over geschreven en ook onderzocht over hoe de mensen die Shabbat houden door de geschiedenis heen zijn achtervolgd.
And that's why Sabina helped me produce this little booklet about persecution of Shabbat keepers.
En daarom heeft Sabine mij ook geholpen om dit kleine boekje te produceren over de vervolging van de mensen die Shabbat houden.
Even up to the 17th century.
Zelfs tot in de 17e eeuw.
And Shabbat keepers in the UK were executed for keeping Sabbath.
Ja, in de Verenigd Koninkrijk werden Shabbat keepers zelfs geëxecuteerd.
In fact, the last minister to be executed.
Zelfs de laatste bedienaar die bij wie dit gebeurde, voorganger.
Was a minister called John James.
Er was een voorganger die heette John James.
Who in 1661.
Die in 1661.
Was hung, drawn and quartered because he preached that we
should
keep Shabbat.
Die werd gehangen, verdronken en in vieren gedeeld, omdat hij over de Shabbat onderwees.
And Case reminds me a little bit about John James.
En Case moet me eigenlijk een beetje aan John James denken.
Case is a very strong man in the Lord.
Want hij is een hele sterke man in de Heer.
And John James was like that.
En zo was John James ook.
And he wouldn't recant on keeping Shabbat.
En hij nam daar niets van terug over het houden van Shabbat.
So he was executed for that.
Dus hij werd daarom omgebracht.
And I've taught how much persecution there has been for the Jewish people for many years.
En ik heb ook onderwijs gegeven over hoeveel verdrukking en achtervolging is geweest voor het Joods volk. Al voor vele jaren heb ik daar onderwijs over gegeven.
And how, because the early church separated from the Jews.
En omdat de vroege kerk zich heeft afgescheiden van de Joden.
How they became their worst persecutors.
Toen werden zij op die manier hun ergste achtervolgers, vervolgers, verdrukkers.
And how the church.
En hoe de kerk.
Particularly the Lutheran church.
Speciaal de Lutheraanse in Duitsland en Oostenrijk.
Processed the theology in such a way that ordinary Christians began to hate Jews.
Die hebben eigenlijk theologie op zo'n bepaalde manier neergezet dat de normale gemiddelde christen begon met een haat te ontwikkelen voor de Joden.
And eventually became the murderers of the Jewish communities.
En uiteindelijk ook de moordenaren werd van de Joodse gemeenschappen.
Today we're in that same position.
Vandaag zijn we in diezelfde positie.
Because if you read what's happening in many churches and it's happening in Holland.
Want als je leest wat er in vele gemeentes gebeurt en het gebeurt ook in Nederland.
In Wales and all of the UK.
In Wales en over het heel Verenigd Koninkrijk.
And the whole of Europe.
Over heel Europa zelfs.
The church is now speaking in the same way about Israel as it did about the Jews before the Holocaust.
Op dit moment spreekt de kerk over Israël hetzelfde zoals ze spraken over de Joden voor de Holocaust.
And there is something different that is happening now in our communities.
En is op dit moment is er iets anders aan de hand in onze gemeenschappen.
Whereby the old lies against the Jews are now surfacing and are connected.
Waarbij de oude leugens over de Joden nu weer aan de kop aan boven water komen en weer worden verbonden met Israël.
So antisemitism is on the rise again.
Dus we zien dat er weer een opkomst is van het antisemitisme.
Now I'm a retired national crime squad police detective.
Nou, ik ben een gepensioneerde nationale politiebeambte, rechercheur, detective.
So I spend some of my time investigating what the churches are doing with regard to training and teaching and inciting hatred.
Dus ik heb ook iets van mijn tijd geïnvesteerd in het onderzoeken wat de kerken aan het doen zijn om deze haat te cultiveren.
And today the majority of churches in Europe
en vandaag de dag, de meerderheid van de kerk in Europa
are either apathetic
zijn of apathisch over Israël.
Or they are speaking in terms of Israel being an occupation.
Of ze spreken in Israël over in termen dat het een bezetter is.
Or an apartheid state.
Of een apartheidsstaat.
I've brought with me a report here from NGO Monitor.
Ik heb van de NGO Monitor hier een rapport bij me.
That I know Ari and Dirk are familiar with because Dirk
Arie en Dirk kennen dat wel, Ari en Dirk.
Has anybody read this report that's recently been published?
Heeft iemand toevallig dit rapport gelezen wat onlangs is uitgegeven?
About the World Council of Churches.
Het gaat over de Wereldraad der Kerken.
I'm going to give these books and these reports to Ari, so you can visit her in the office and
dus kunnen haar bezoeken als je interesse hebt.
She'll help you find them on the internet.
En dan zal zij helpen dat je ze vindt op internet.
But what that report says,
maar wat dat rapport zegt,
is that the World Council of Churches,
is dat de Wereldraad van de Kerken,
in the last 2 years have taught 2,000 young people,
en de afgelopen 2 jaar aan 2,000 jonge mensen zoals jullie zelf hebben geleerd,
how to advocate,
hoe eigenlijk op te komen voor,
for the Palestinian cause,
de Palestijnse zaak.
And how to vilify Israel.
En hoe eigenlijk Israël negatief neer te zetten.
And there are ministries in the UK.
En er zijn speciale bedieningen in het Verenigd Koninkrijk.
That support that program financially.
Die ook financieel support geven aan dat programma.
And there is also a ministry in Holland.
En ook in Nederland is er zo'n bediening die ditzelfde doet.
And people pay money to that ministry.
En mensen die geven ook sponsorgeld aan die organisatie.
So that they can teach young people.
Zodat ze in staat zijn om mensen, jonge mensen, het onderwijs te geven.
To incite hatred against Israel.
Om echt de haat te ontwikkelen tegen Israël.
And we are today in the same place as we were in the early 1930s.
En vandaag de dag zijn we in dezelfde situatie als we waren in de vroege jaren 1930.
So it's really important that we understand our position in God.
Dus het is heel belangrijk dat we gaan begrijpen onze positie in God.
And we understand what God is doing in the spiritual realm.
En dat wij gaan goed begrijpen, beseffen wat de Heere God aan het doen is in de geestelijke gewesten.
With regard to Israel.
Met betrekking tot Israël.
But also what God is doing in refining His bride.
Maar ook wat de Heere God aan het doen is in het verfijnen van zijn bruid.
Not only for the banquet that will come,
niet alleen voor het grote feestmaal dat eraan gaat komen,
which will be beautiful,
wat prachtig zal zijn,
but to train us to be a light in our community.
Maar hij zal ons aan trainen om een licht te zijn in onze gemeenschap.
Because as we see hatred towards Israel increasing,
want terwijl wij de haat tegen Israël zien versterken en vergroten,
then we see Jews going back home in accordance with the scriptures.
Zien wij dat tegelijkertijd ook precies volgens geschreven staat in schrift Joodse mensen terugkeren naar Israël.
I have a lot of relationship with the Jewish community.
Ik heb heel veel relaties met de Joodse gemeenschappen in het Verenigd Koninkrijk.
And one of their concerns is that because they keep Shabbat.
En een van hun zorgen is omdat zij de Shabbat eerbiedigen.
And have done for 2000 years.
En dat al 2000 jaar
in
doen.
The nations,
in gespreid over de natieën.
And because they see Shabbat as a light,
en omdat zij de Shabbat zien als een licht
in the nations,
in de natieën,
in accordance with the the fourth commandment.
Volgens het vierde gebod.
Then they feel that the light that God has given them to shine.
Dan hebben zij het gevoel dat het licht dat Heere God hen heeft toevertrouwd om uit te stralen.
Is becoming less in the nation.
Dat het allemaal minder wordt in de natie.
But if you look at what's happening.
Maar als je goed kijkt naar wat er aan de hand is, aan het gebeuren is.
God is building congregations like yours.
God is gemeenschap aan het opbouwen zoals die van jullie.
And ours to be a light.
En die van ons om juist dat licht te zijn.
So that God has constantly got a light in the nations.
Zodat God constant een licht zal hebben in de natie.
Because it is a sign in the spiritual realm.
Want in de geestelijke wereld is dat een teken van.
That God has always got a people who follow him.
Dat God altijd een volk heeft dat hem volgt.
And if you look at the feasts and the Shabbat.
En als je kijkt naar de feesten en de Shabbat.
From a spiritual point of view.
Vanuit een geestelijk oogpunt.
Then if you read Exodus 13.
Nou, als je dan Exodus 13 leest.
Ezekiel 20.
Ezekiel 20.
Deuteronomy 6.
Deuteronomium 6.
Keeping Shabbat and the feasts.
Het houden van Shabbat en de feesten.
Are a sign.
Dat zijn een teken.
Where is the sign?
Waar is dat teken dan? Wat voor teken?
God tells us it's on our forehead.
God zegt het is op ons voorhoofd.
And on our forearm.
En op ons onderarm.
And it's a sign to God that he's got a people who are
following him. En het is een teken voor God dat hij een volk heeft dat hem volgt.
So as the Jews go back
dus
home.
Terwijl de Joodse mensen teruggaan naar huis.
God is putting on the hearts of people who are wanting to please God.
Legt God het op de harten van die mensen die hem graag een plezier willen doen, hem willen behagen.
A passion.
Een passie.
To keep Shabbat and the
feasts. Om de Shabbat te gaan houden en ook de feesten te gaan vieren.
Is that true of yourself?
Nou, is dat ook waar bij jullie zelf?
20 years ago.
20 jaar geleden.
We wouldn't think about
it. Zouden we daar echt niet in ons opkomen om dat te doen?
So where is this desire come
dus waar komt dat verlangen vandaan in ons?
It's come from God.
Het komt van God.
And it's not that we're proudful
en
over the Sunday churches.
En daar zijn we ook niet trots over dat we ineens beter zijn dan de zondagkerken.
Because many of us have come from Sunday
want velen van
churches.
Ons komen daar juist uit.
It's because we want to love God with all our hearts and all our souls.
Het is omdat we Heere God willen liefhebben met heel ons hart en heel onze ziel.
And these times that we enter into,
en deze tijden waar we nu een toegang in gaan krijgen.
We have to enter into them.
Dan moeten wij gewoon ook daar naar binnen gaan.
Because God has promised.
Want de Heere God heeft beloofd.
That he would call the Jewish people back to their land.
Dat hij de Joodse mensen zou terugroepen naar hun land.
And what I've come to understand.
En wat ik ben gaan begrijpen.
Having studied history.
Ik heb ook geschiedenis gestudeerd.
Of Israel.
Van Israël.
Holocaust and persecution.
Holocaust en de verdrukking.
Is that the only time Israel blooms and blossoms?
Dat de enige tijd wanneer Israël echt opbloeit en vrucht draagt,
is when the Jewish people are living there.
Wanneer het Joodse volk daar leeft.
They are the only ones with the anointing.
Want zij zijn de enige met de zalving.
To see the fulfillment of God's plans.
Om de vervulling van Gods plannen
for the whole world.
Voor de hele wereld te zien uitkomen.
Because Israel is a sign
want Israël
to the nations,
is een teken voor de natieën.
That there is a God in heaven who is alive and faithful.
Dat er een God in de hemel is die leeft en die trouw is.
If you read Ezekiel 36,
als je Ezekiel 36 leest,
you will see God says that very clearly.
Dan zie je dat de Heere God dat heel duidelijk zegt.
But we as believers in the Messiah, Jew and Gentile,
maar wij als gelovigen in de Messias, Jood en Griek,
grafted in,
die daarin zijn geweven,
we then become
geplant,
a light, not to the nations as Israel is.
Zijn wij ook een licht geworden, niet zoals Israël het is voor de natieën.
We become a light in the nations.
Maar wij zijn een licht in de natieën geworden.
And we give understanding to the people who live in our communities.
En wij gaan uitleg geven aan de mensen die in onze gemeenschap leven.
Not only about this wonderful miracle of the ingathering of Israel.
Niet alleen over het prachtige wonder van het inzamelen, het thuisbrengen van het volk Israël.
But we give understanding that God has set in place. Festivals that point to the Messiah.
Maar wij gaan hen ook uitleggen dat God bepaalde tijden heeft bepaald die heen wijzen naar de komst van de Messias.
Which are everlasting.
En die zijn eeuwig.
And have a spiritual meaning.
En dat wij geestelijke betekenis hebben.
Because the feasts that God put in place are opposite to the feasts that Satan put in place through the Babylonian
priesthood. Ja, die feesten hebben een geestelijke betekenis en die zijn helemaal tegenovergesteld dus wat de Satan heeft gezet als feesten tijdens de Babylonische neerzetting.
So we act
Dus hoe wij handelen.
As God's voice in these times.
Mogen wij zijn Gods stem in deze tijd.
And when we make a commitment to follow God, we must do that with all our hearts.
En wanneer we een toewijding hebben gemaakt om God te volgen, moeten we dat doen met heel ons hart en heel onze ziel en al onze kracht.
And we can't fall back.
En wij kunnen niet terugvallen
into the old ways.
In onze oude weg.
As I travel, I see.
Tijdens mijn reizen valt mij op.
Many people who moved into Shabbat,
veel mensen die de Shabbat zijn gaan volgen.
And the feasts,
en de feesten zijn gaan houden.
And went through the pain of giving up Christmas and Easter,
en
it's
de pijn
painful.
Hebben ondergaan van het Kerstmis en het Pasen opgeven. Want het doet ook
with
wel zeer misschien.
With regard to relationships,
en ook met de relaties waar het effect op heeft.
Some of them are falling back and
sommigen
going back
vallen toch
to
weer
Sunday
terug.
Churches.
Die gaan weer terug naar de zondagkerk.
Because it's more comfortable there.
Want het is daar eigenlijk wel comfortabeler.
It's easier to get on with your friends and your family.
Veel makkelijker dan met je vrienden en met je familie omgaan.
But if you read the detail of Daniel 11, 31 to 33.
Maar als je detail leest van Daniel 11, 31 tot 33.
We see that there are groups like yours and ours and many others.
Zie je dat er groepen zijn zoals jullie het zijn en wij het zijn en nog heel veel anderen.
Who are a light in the community.
Die in de gemeenschap waar ze geplaatst zijn een licht zijn.
Who are standing where the Jewish community stood.
Die staan waar eerst de Joodse gemeenschap stond.
They are becoming, according to the scripture, they will be persecuted.
Zij nemen die plaats in en volgens het woord zullen zij degene zijn die verdrukt gaan worden.
And I don't know about you, but we are already hearing people talking about it in terms of
us. Ik weet niet hoe het met jullie gaat, maar wij horen allerlei geruchten van mensen die hierover spreken.
They're not only just saying we're Sabbath keepers, they're adding and saying we are imperial Nazi Zionists.
Ze zeggen niet alleen wij houden de Shabbat, maar wij zijn ook imperial Nazi Zionists. I don't know what that is.
Nazi Zionist.
Nazi Zionisten. Yeah. Okay, I didn't hear you.
So are you hearing the same?
Maar hebben jullie ook dezezelfde geruchten dat je die hoort?
So what does it mean for us?
Wat betekent dit voor ons?
What does God expect of us?
Wat verwacht God van ons?
And how do we deal with this?
Hoe gaan we hiermee om?
Well, God wants us to understand his love
God
in a deeper way than we've ever known.
Dat wij zijn liefde gaan begrijpen op een diepere manier dan wij die ooit hiervoor begrepen hebben.
So that when we face the difficulties that surely will be ahead,
dat wanneer wij de moeilijkheden gaan ervaren, de conflicten die wij zeker gaan ervaren,
then we will have experienced the love of God in such a deep way.
Dan zullen wij al de liefde van God in zo'n nieuwe, diepe manier hebben ervaren.
That as he never forsakes us, we will never forsake him.
Zoals hij zegt, ik zal jullie nooit verlaten, wij ook hem nooit zullen verlaten.
I've been speaking for 20 years.
Ik spreek al 20 jaar.
To congregations.
Aan gemeenschappen.
Some anti-Israel, some pro-Israel.
Sommigen zijn tegen, anderen voor Israël.
Some who don't care.
En sommigen maakt het helemaal niets uit.
And I've been teaching that we should stand with Israel.
En ik heb altijd geleerd, we moeten achter Israël staan.
We should keep Shabbat.
We moeten Shabbat houden.
I teach about the history of the church.
Ik leg ook de geschiedenissen van de kerk uit. Hier over de
and how anti-Semitic the church was in Holocaust.
En hoe tijdens de Holocaust hoe antisemitisch de kerk was.
I've taught about paganism and I've written a book about that.
Ik heb afgoderij een boek geschreven.
I wrote a book called The Mark of the Beast again, which Sabine did some work on.
Het teken van de beest heeft Sabine ook bij geholpen.
And I teach that the mark of the beast, and this may shock you.
En ik leer dat het teken van de beest, en daar mag je misschien van schrikken.
But the mark of the beast is Sunday worship and
maar
the feast.
Maar dat is zondag aanbidden en Kerstmis en Pasen.
And I teach that from scripture,
en dat laat ik zien aan de hand van schrift.
I've taught that, so
ik onderwijs dat.
Very hard messages.
En het zijn hele harde boodschappen en die breng ik rond.
And I'm not always loved.
En niet iedereen houdt van mij.
Because the messages that I speak,
want de boodschap die ik doorgeef,
many within Christendom don't want to hear.
Veel in de christengemeenschappen willen dit helemaal niet horen.
They don't want to hear that they incited the hatred that led to the Holocaust.
Zij willen helemaal niet horen dat zij degene zijn die hebben aangespoord tot de haat die de Holocaust heeft veroorzaakt.
We don't want to hear that if we keep Shabbat, we're actually breaking a commandment of God and therefore are in sin.
Zij willen niet horen dat als wij geen Shabbat vieren, dat wij dan een gebod verbreken en eigenlijk zondigen.
We don't want to hear that Christmas is pagan.
Wij willen helemaal niet horen dat Kerstmis afgoderij is.
And I've gone out into the nations sometimes and in my homeland.
Ik ben zelfs ook naar verschillende landen gegaan soms, maar ook in mijn eigen land.
And I've come back to Shirley, my wife.
En dan kwam ik weer thuis bij Shirley, mijn vrouw.
And by the way, she's teaching in Dordrecht.
Zij is trouwens nu onderwijs aan het geven in Dordrecht vandaag. En ze geeft haar liefde aan jullie.
And she'll be sorry to
en ze vindt heel jammer dat jullie niet kan zien.
But I've come back to her and said, I don't want to do this anymore.
Maar ik heb hier geen zin in, zei ik dan.
When I left the police force, I thought giving bad news was the last.
Toen ik met pensioen ging vanuit mijn politiebaan, dacht ik: nou, dit is de laatste keer dat ik ooit nog maar slecht nieuws heb hoeven doorgeven.
Telling people you're arrested for drug importation,
je bent gearresteerd want je hebt drugs gesmokkeld. Jij gaat het daglicht niet meer zien.
Is not good news.
Dat is geen goed nieuws.
But when I became a believer,
maar toen ik een gelovige werd
and started preaching, I thought I'm going to preach good news.
Dacht ik ga heerlijk goed nieuws brengen.
That's what we're called to do.
Want dat worden wij geroepen om te doen.
And all I've done for 20 years is,
en alles wat ik 20 jaar gedaan heb, is mensen echt een beetje in de war brengen en een beetje boos maken.
So for 15 years I've been pleading with God, please Lord, let me teach on the Song of Solomon.
Ja, dus ik heb al 15 jaar smeek ik God, Heer God, laat me toch mogen spreken over het Hooglied.
I want to teach on love.
Ik wil gewoon iets leren over de liefde.
And God has said you're not ready.
En God zei tegen mij, je bent daar nog niet klaar voor.
You're not refined.
Je bent nog niet verfijnd genoeg.
You need to learn a lot more.
Je moet nog veel meer leren. Ik dacht.
And I've gone back again
to Shirley. Ik ging weer terug naar Shirley.
I don't want to do this.
Ik heb echt geen zin meer in.
They threw me out.
Ze hebben me nu dit keer naar buiten gegooid.
Look at the letters I've had.
Kijk eens naar wat voor een haatbrief ik heb ontvangen.
But God, 6 months ago.
Maar 6 maanden geleden.
Allowed me to start heeft God mij toegestaan learn about the song,
om te beginnen met onderwijs te so geven over het Hooglied. Ik mocht eerst zelf van leren, dus ik mag jullie daarover onderwijs geven.
And I've been I'm on verse 7 of chapter 1.
Ik ben nu pas bij hoofdstuk 1, vers 7.
And I've taught for 9 weeks.
En ik ben al 9 weken bezig in mijn eigen gemeente.
Because the depth of the song is so, so deep.
Want de diepte van het Hooglied is zo diep.
And I asked God, what is the prophetic meaning for us today.
Why God,
do I need to teach it
today? Wat is nou de profetische betekenis van dit lied? Waarom moet ik het vandaag de dag wel mag ik het onderwijzen?
And I believe God's saying that the song teaches such depth
en
of
ik
love.
Heb het gevoel dat Heere God tegen mij zegt, dit Hooglied leert ons zo'n diepte van de liefde.
And such commitment.
En zo'n toewijding.
And such passion.
En zo'n passie.
That it not just goes from, it comes from the head.
Dat het komt van het hoofd.
Of the heart.
Of van het hart. Dat niet.
Deep within our souls.
Maar het komt van onze ziel uit.
Every human being has been given a soul by God.
Elk menselijk schepsel heeft een ziel gekregen van de Heere God.
And everybody has a passion to worship something.
En iedereen heeft een passie om ook maar iets te aanbidden.
And everybody has a passion for truth.
En iedereen heeft een passie voor de waarheid.
But some get hijacked.
Maar sommigen worden als het ware gekaapt.
Some deceived.
En sommigen worden misleid.
Some fall by the wayside.
En sommigen vallen langs de kant van de weg.
The story of the sower.
Je weet wel het verhaal van de zaaier.
Seed falling on hard ground.
Zaad die op de harde grond valt.
Seed stolen by Satan.
Wordt gestolen door de Satan.
But we all have something deep in our souls.
Maar we hebben allemaal diep van binnen iets in onze ziel.
That wants to respond to God in some way.
Die wil reageren op de Heere God op een of andere manier.
And the song teaches that.
En dit Hooglied leert ons dat.
And God wants us to be in such a deep, deep place with Him.
En God wil dat wij op zo'n diepe, diepe plaats met Hem zijn.
Particularly in these times.
Speciaal in deze tijd.
That may seem reasonably easy at the moment, but will become harder.
Het lijkt misschien redelijk makkelijk op dit moment, maar luister goed, het gaat veel moeilijker worden.
You've heard, I'm sure, the phrase the Jewish soul.
Je hebt waarschijnlijk vast gehoord de zin de Joodse ziel.
I have friends who are Jews who.
Ik heb vrienden die Joden zijn.
Who say we've got such a desire?
Die zeggen we hebben zo'n diep verlangen voor God.
We've got such a desire to show love.
We hebben zo'n verlangen om liefde te tonen.
By giving to the poor,
door aan de armen te geven.
Doing what we can for the community
en om te doen wat we maar kunnen voor de gemeenschap om ons heen.
And they recognize they have a Jewish soul.
En ze herkennen dat zij een Joodse ziel hebben.
But when we are born again, when
maar wanneer wij wedergeboren zijn.
We come to believe in Yeshua,
en wij in Yeshua gaan geloven.
God stirs up.
Maakt God in ons wakker.
Those passions for righteousness.
Die een passie voor rechtvaardigheid.
For love,
voor liefde,
for commitment, for
voor
faithfulness,
toewijding, vertrouw.
And it's not just in the heart,
het is niet
alleen deep
in
within
het hart,
our souls.
Het is diep in de ziel.
And when we start to look at the song,
en wanneer wij aan het naar het hooglied gaan kijken,
and we see a little bit about the writer,
en we zien iets over de schrijver,
who is Solomon,
dat is Salomo,
and his experiences,
en zijn ervaringen,
then we can see that Solomon at the end of his life,
dan zien wij dat Salomo aan het einde van zijn leven
came to the conclusion that we all come to today,
waar we ook wij allemaal vandaag de dag bij uitkomen.
And he writes it in the book of Ecclesiastes.
En hij schrijft dat ook in het boek Prediker.
Fear God.
Heb vrees voor God.
Keep his commands.
En houd zijn geboden.
And that is the fullness of our life.
En dat is de volheid van ons leven.
God is the most important thing in our lives.
God is het meest belangrijke in ons leven.
Nothing else matters.
Niets anders doet ertoe.
But to come to that conclusion,
maar om tot dat slotpunt te kunnen komen,
it's taken me 20 years,
heeft mij 20 jaar geduurd.
To find a little bit of an understanding about his faithfulness and love for us.
Om iets te gaan begrijpen van zijn trouw en liefde voor ons.
All I can do today is introduce the song to you.
En alles wat ik vandaag kan doen is gewoon een introductie geven van dit lied.
From I guess Solomon's perspective.
En vanuit het perspectief van Salomo.
And I came to understand a little bit about Solomon.
En ik begon eigenlijk iets over hem te begrijpen.
Because whilst I worked on the National Crime Squad.
Want toen ik nog op het nationale beveiligingsteam zat in Engeland.
One of my roles
was een van mijn taken.
To look at a target criminal,
om naar een bepaalde crimineel te kijken.
And understand his character.
En ik moest daaraan proberen uit te vogelen hoe zijn karakter in elkaar zat.
So that after 6 months working with, on surveillance with him,
dus terwijl ik dan 6 maanden met hem had gesurveilleerd.
Looking at his associates,
en ik keek naar met welke mensen waar hij mee omging.
His family,
en zijn familie bestudeerde ik.
Where he went,
waar hij naartoe ging.
Out socially,
wat hij deed met zijn tijd.
What takeaway food he liked.
Wat voor voedsel vond hij lekker? Meeneemvoedsel.
Then I built up a picture.
Dan kon ik in mijn hoofd een beeld van hem bouwen.
Which helped us understand.
Die maakte dat wij konden begrijpen.
Enough about him so that we could practically predict.
Genoeg over hem te weten waar komen zodat wij haast praktisch konden voorspellen.
Where he was going
waar
to
hij
go.
Naartoe zou gaan.
How we would follow him.
En hoe wij hem het beste konden volgen.
Did he go by car
ging
and then
hij bij
get
auto
on a train?
Of ging hij met de trein?
So it made surveillance very
dus,
easy.
Dus, door dit, dus dat maakt het heel makkelijk om hem te surveilleren.
If he went out at 10 o'clock at night,
als hij om 10 uur 's avonds wegging.
We knew probably that he went to the same Chinese restaurant.
Hadden wij al een vermoeden dat hij naar hetzelfde Chinese restaurant zou gaan. Om het fastfood mee te nemen.
And I did the same.
En ditzelfde heb ik gedaan.
About 10 years ago, with the story of the false Messiah.
10 jaar geleden met het verhaal over de valse Messias.
So we could look at the future
zodat
and see.
Zodat wij in de toekomst zouden kunnen kijken en zien.
What he was going to do.
Wat hij zou gaan doen.
How he would deceive us.
Hoe hij ons zou gaan verleiden.
And as Paul said, he's going to come before the coming of the Messiah.
Hij zal gaan komen voordat de Messias terugkomt.
But I'm at the stage now where
ik ben nu op een fase.
I'm looking at the Messiah coming,
kijk,
not the false Messiah
ik kijk nu naar hoe de Messias terug gaat komen, niet naar de valse.
And Solomon tells us that story.
En Salomo die vertelt ons dat verhaal.
His father was King David.
Zijn vader was koning David.
And Solomon, when David was dying.
En Salomo toen David op sterven lag.
Was spoken to his by his father.
Hij werd door zijn vader toegesproken.
And his father said to
en die
him
zei tegen hem.
He said, "I'm not allowed to build a temple."
Mij is niet toegestaan om een tempel te bouwen.
Because I have blood on my hands.
Ik heb bloed aan mijn handen.
But you, Solomon,
maar jij, Salomo,
are called by God.
Je bent
to
geroepen
build
door
temple.
God om die tempel te bouwen.
And he says in
en hij
scripture,
zegt in het schrift.
He says, the important thing is that
het belangrijke
you fear
is
God.
Dat jij vrees hebt voor God.
And that you seek his wisdom.
En dat jij zijn wijsheid zoekt.
And that you keep his commands.
En dat jij zijn geboden houdt.
And the scripture says, and do diligently.
En de geboden zegt dat je echt naastig alles moet doen wat de Heere God jou vertelt.
And I feel that God is telling us today.
En ik heb het gevoel dat vandaag de dag de Heere God tegen ons zegt.
Diligently the things that God asks us to do.
Om ijverig naastig te doen die dingen die hij ons vraagt te doen. Ik ga jullie wat schriftgedeelden geven.
But David, King David, had experienced life.
Maar koning David heeft het leven ervaren.
He knew God.
Hij kende God.
He knew God when he was just a shepherd boy.
Hij kende hem al toen hij nog maar een herdersjongen was.
David had experienced fear.
Hij heeft ook angst ervaren.
He'd experienced times where he needed to come under authority of Saul.
Hij heeft ook tijden gekend waar hij zich moest onderwerpen aan de autoriteit van Saul.
He'd sinned with Bathsheba.
Hij heeft ook gezondigd met Bathsheba.
He'd been forgiven.
Hij is vergeven.
He brought the ark back to Israel.
Hij heeft de ark teruggebracht naar Israël.
But then he experiences this moment in which God says, that is your time, that is your season.
Maar dan komt hij op het punt waarop de Heer God zegt, dit is jouw moment, dit is jouw seizoen.
And there's a new season for your son Solomon.
Seizoen nu voor jouw zoon Salomo.
And actually when Solomon is crowned king,
en wanneer hij Salomo als koning gekroond wordt,
he's opposed by his half-brother.
Wordt hij eigenlijk tegengewerkt door zijn halfbroer.
Which he later kills.
En die hij later vermoordt.
But Solomon is a man who understands God.
Maar Salomo is een man die God begrijpt.
So when he writes the song,
dus als hij dit het hooglied schrijft,
it's after he's written 1004 other songs.
Is nadat hij 1004 andere liederen heeft geschreven.
It's the 105th song. Sorry, the 1005th song. Sorry,
het is het 1005ste lied wat Salomo geschreven heeft.
He's written 3000 proverbs, the scriptures
tell us. Hij heeft 3000 spreuken geschreven, zegt het woord ons.
He's built palaces.
Hij heeft paleizen gebouwd.
He's built stables, vineyards.
Stallen, wijngaarden.
And when he writes the song, he calls it.
En als hij het hooglied schrijft, noemt hij het.
The song of all songs.
Het lied boven alle liederen.
And he's speaking in the same way as other prophets had spoken.
En hij schrijft op dezelfde manier zoals andere profeten hebben gesproken.
When like John writes, Lord of all lords.
Zoals Johannes schrijft, Heer over alle heren, Heere der heerscharen.
King of kings.
Koning der koningen.
There's no other king more than better than Yeshua.
Er is geen andere king, koning beter dan Yeshua.
He's the Lord of lords and the King of kings.
De Heer boven alle heren, de koning boven alle koningen.
But this is the song of songs.
Maar dit is het lied boven alle liederen.
The song of all songs.
Het lied uitstaander dan alle andere liederen.
So it has a meaning.
Dus het heeft een betekenis.
The maiden in the song.
De maagd in het lied.
Who is the central figure?
Die het centrale figuur is.
Speaks to her beloved.
Spreekt tot haar geliefde.
And he speaks back to
her. Hij antwoordt haar.
And there's a love affair.
En er is een liefdesrelatie.
She comes to him.
Zij komt tot hem.
In pain and sorrow.
In pijn en zorg.
She says she's dark. She's not pretty. She's not attractive.
Ze zegt dat ze donker is en niet aantrekkelijk.
But she says on the inside I'm beautiful.
Maar ze zegt van binnen ben ik mooi.
She's talking in the spirit. She's talking not about the inside.
Ze spreekt over de geest, niet alleen over haar hart.
She's talking about her soul.
Maar over een ziel.
And her beloved responds to her.
Haar geliefde reageert.
He says, "You're beautiful."
Hij zegt, je bent mooi.
He calls her in the first few verses, "My love, my darling."
Hij zegt in de eerste versen, mijn geliefde, mijn liefste.
And many speak about the beloved as God.
En velen spreken over de geliefde als God.
And the maiden as Israel.
En de maagd als Israël.
When you study the song in depth.
Maar als je het hooglied in de diepte gaat bestuderen,
you see that Israel is actually the wife of God.
Dat Israël in feite de echtgenote, de vrouw is van God.
Hosea speaks very clearly about.
Hosea spreekt er ook heel erg duidelijk over.
About Israel being the wife of God.
Dat Israël de vrouw, de echtgenote is van God.
She's already married.
Maar zij is al getrouwd.
But the song is about a betrothal in marriage.
Maar het hooglied gaat meer over de verloving van naar het huwelijk toe.
And it's about that time where the maiden.
En het is over de tijd dat wanneer de maagd
is so in love with her beloved.
Zo verliefd is op haar geliefde.
It's the time of the end for us.
Het is de tijd van het einde voor ons.
When the bride, which is the church,
dat wanneer de bruid en dat is de gemeente, de kerk,
or Jew and Gentile,
en de Jood en de Heiden,
together
samen
in Yeshua, is so committed in love with her beloved.
Ze is zo toegewijd in liefde aan haar geliefde.
That she's desperate to find him.
Dat ze gewoon wanhopig op zoek is naar hem.
We have been in the church for so long.
We zitten al zo lang in de kerk.
Where we expect God to come and look for us.
En waar wij dus verwachten dat God naar ons op zoek gaat. We zijn nog steeds volgens mij op een plaats waar
we turn up at the congregation.
Wij naar de gemeente komen.
And we expect that God is going to do something with
us. En wij verwachten dat God dan iets met ons gaat doen.
And we can just sit back
en wij gaan gewoon rustig zitten om af te wachten daarop.
And wait for the food at the end of the service.
En wij wachten aan het eind van de dienst dat we gevoederd worden daar.
But God expects of us.
Maar God verwacht van ons.
Total commitment.
Totale toewijding.
Not just in worship.
Niet alleen in aanbidding, eens per week.
Not just in our weekly prayer.
En ook niet in ons wekelijks gebed.
But in such a deep love of him.
Maar in zo'n diepe liefde voor hem.
That our whole life.
Dat ons hele leven
is committed to follow the path that he set for us.
Volgen van het pad dat hij voor ons uitstippelt.
And God responds with the words, "My love, my darling."
En God antwoordt met de woorden, mijn geliefde, mijn liefste.
But it's a response.
Maar het is een antwoord van God.
And we have to learn.
En wij moeten leren.
To love God.
Om God lief te hebben.
And bring about a response.
En ervoor te zorgen dat God daarop dan gaat reageren.
And we have to learn to go so deep.
En wij moeten leren om zo diep te gaan.
That we are totally focused on the one who gave his only son.
Dat wij volledig geconcentreerd zijn op diegene die zijn enige zoon heeft gegeven voor ons.
That we would have eternal life with him.
En dat wij eeuwig leven met hem mogen hebben.
And that is the essence of the song.
En dat is het hart, de essentie van het hooglied.
It's difficult for men.
Het is voor de mens moeilijk.
I spoke to Kees earlier.
Ik heb met Kees net al gesproken. Kees heeft dit probleem nooit gehad.
But how many of you men
hoeveel van jullie mannen
difficulty with the idea of the Song of Solomon?
Hoeveel van jullie mannen hebben moeite met het idee van het Hooglied? En dat jullie als man de bruid zijn van Yeshua.
Yeah.
Dat is best wel raar, toch? Als je man bruid moet zijn.
Be honest. How many of us men? Come on, don't.
Wie vindt het best wel moeilijk als man om dat te lezen, dat je bruid bent?
We are men, aren't we?
Want wij zijn tenslotte mannen.
How can we be a bride?
Hoe kunnen wij dan een bruid zijn?
It's difficult,
isn't it? Het is best moeilijk in je hoofd.
And we're frightened of love.
En wij zijn ook best wel bang voor liefde.
If love touches a man,
als de liefde een man aanraakt,
it goes very deep.
Gaat het heel diep.
And we've been taught not to allow deep things.
En wij hebben geleerd om de hele diepe gevoelens niet toe te laten in ons.
But actually,
maar in feite.
What we have to learn,
wat wij moeten leren
is that this is a spiritual message.
Dat dit een geestelijke boodschap is.
You remember Yeshua being asked by the rabbis?
Dat de rabbijn hem vroeg.
Will there be marriage in heaven? Will I recognize my wife?
Zal er huwelijk zijn in de hemel? Zal ik mijn vrouw daar herkennen?
He says no.
Dan zegt hij,
nee,
dan ga je je vrouw niet herkennen.
There is no marriage in heaven.
Is daar geen huwelijk in het hemel?
Paul tells the story about in Yeshua there's no Greek, no Jew.
Paulus heeft ook een
verhaal
over.
There's no slave,
er is geen Griek, geen Jood.
There's no male or female.
Geen man of vrouw.
In the spirit realm we are one.
In de geestelijke wereld zijn wij één.
There is no sexual message.
Er is het helemaal geen seksuele boodschap in.
It's about our souls.
Het gaat allemaal om onze ziel.
The whole thing of our following God,
dus alles waar het om draait,
with our souls.
Met het volgen van God, is dat wij doen met onze ziel.
Not over our hearts.
En de strijd gaat niet om ons hart.
Because our heart can deceive us.
Want ons hart kan ons misleiden.
My heart is often deceived.
Mijn hart wordt heel vaak misleid.
But our soul,
maar onze ziel,
if we commit our soul to God, the very depths of our being
onze ziel toewijden, het diepste van binnen in ons aan God.
And we commit wholeheartedly to
en dat
him.
Doen we met ons hele hart, ons aan hem vastklampen, toewijden.
Then when the time comes that we leave this mortal place.
Dat wanneer de tijd komt dat wij dit sterfelijke plek hier gaan verlaten.
God gathers our soul.
God onze ziel inzamelt.
And it's our soul who lives with him.
En het is onze ziel die met hem zal voortleven.
So for men, if we can understand this.
Dus voor mannen, als wij dit kunnen pakken.
We will understand the issues and the questions that the bride has.
Dan zullen wij ook de issues en de vragen hebben begrijpen die leven bij de bruid.
And respond to God at a deeper level.
En op God reageren op een veel diepere manier.
I always ask God to give me something.
Ik vraag altijd aan God om mij iets te geven.
Om
mij begrip te geven.
Of real passion and love.
Van echte passie en liefde.
And I was speaking to somebody this morning about the amaryllis. You know the flowers.
En ik was vanmorgen met iemand aan het spreken over de amaryllis bloemen. Die zijn prachtig.
You grow the best flowers.
Jullie hebben echt de mooiste bloemen hier. Is echt prachtig.
And I love the flowers in the Netherlands.
Ik hou echt van de bloemen in Nederland.
Yes, they're lovely.
Echt mooi.
So if you've got any flower growers who want to come to Wales to live,
dus als er hier mensen zijn die goed zijn in bloemen kweken, die willen naar Wales komen, van harte welkom.
But this man said.
Maar deze man zei.
I'm a grower.
Ik ben een planter.
He said, if a flower lacks water, if
als
a plant lacks water,
een bloem watertekort heeft,
it makes me feel as if I want to cry.
Dan voelt het voor mij alsof ik wil huilen.
Now this man is a passionate
man. Nou, deze man is een gepassioneerde man voor God.
He's at that level.
Hij is al op dat niveau.
Where his emotions.
Waar zijn emotie.
Are free.
Vrij zijn gekomen.
And that's how God is with us.
En zo is God met ons.
If we haven't got the water of life within our soul.
Als wij het water van het leven niet in onze ziel hebben.
Then God is crying out to us. Dan
huilt God over ons en roept hij om ons.
And that's why that's why he sent the Holy Spirit to come.
En daarom heeft hij de Heilige Geest gestuurd om te komen om ons water te geven aan onze ziel.
To give us that depth of love that we actually have our soul stirred.
Om ons die diepte van liefde te geven om werkelijk onze ziel in beroering te laten komen. En dat er water in komt.
That we can fall in love with our beloved.
Dat wij verliefd kunnen worden op onze geliefde.
And never ever leave him.
En hem nooit verlaten.
As he will never leave us.
Zoals hij ons nooit zal verlaten.
One last part of this introduction I want to give you is
het laatste deel van deze introductie is dit wat ik met jullie wil meegeven.
When Solomon talks about his beloved.
Wanneer Salomo praat over zijn geliefde.
He describes
schrijft hij
the maiden,
de maagd.
Sorry, not when he talks about his beloved. I'm sorry, Patricia. When he talks about the maiden. I said it wrong.
Wanneer hij dus Salomo praat over de maagd, dan beschrijft hij haar.
From the words of the beloved.
Vanuit van de woorden van de geliefde.
He speaks to her from creation.
Hij spreekt van haar vanuit de schepping.
Because in one verse in the song he says.
Want in een van de versen zegt hij.
Your hair.
Jouw haar.
Are like goats coming down the mountain.
Net als schapen die naar beneden komen van de berg.
And they're flowing.
En ze zijn een golf.
Now when you first read the song and you read that.
Als je dat voor het eerst leest en je leest dat.
Why does he call his beloved a goat?
Waarom noem je je geliefde een geit of een schaap?
If I said to Shirley.
Als ik dat tegen Shirley zou zeggen.
Shirley, your hair's like goat's hair.
Je haar lijkt op schapenhaar.
I'd be living on my own.
Nou, dan leef ik nu dus in mijn eentje.
But when you think of God's creation,
maar als je God's schepping denkt aan bijvoorbeeld de bergen.
And you stand back.
En je doet een stapje terug.
And we see sheep in Wales coming down the mountain.
In Wales zien we dat hoe schapen naar beneden komen vanaf de bergen.
At a distance.
Vanaf van de afstand.
They flow.
Het is net een soort golf.
They're beautiful.
En het is ook prachtig om te zien.
And at a distance.
En vanaf een afstand.
It's as if they're a waterfall.
Het is net alsof het een waterval is die naar beneden komt.
It's coming from God's creation.
En het komt uit Gods schepping.
And he's saying to the maiden.
Hij zegt tegen de maagd.
You know, you are my creation.
Weet je, jij bent mijn schepping.
You are beautiful to
me. Je bent
me.
Prachtig voor mij.
To my eyes.
In mijn ogen.
You're healing. Balm.
Ben jij voor mij gewoon een heilzaam. Je bent gewoon balsem voor mij.
How does God see you?
Hoe ziet God jou?
He doesn't see you and I as being black as the maiden says she is on the outside.
Hij ziet niet dat jij en ik zijn zwart zoals die maagd zich beschrijft aan de buitenkant.
He sees our souls as being part of his creation.
Hij ziet onze ziel als een onderdeel van zijn schepping.
And he says our souls are beautiful.
En hij zegt van onze ziel, die is prachtig.
Our souls are what his son died for.
Onze zielen, het is waarvoor zijn zoon is gestorven.
The beloved died for the souls of God's creation.
De geliefde stierf voor de zielen van Gods schepping.
What an honor we have.
Wat een eer hebben wij.
Absolute honor that
een
we have.
Absolute eer.
You know, when somebody proposes in marriage.
Als iemand een huwelijksaanzoek doet.
A man proposes to
a man woman, dat bij een vrouw doet.
It's an honor for a man to have that privilege to do so.
Het is een eer voor de man om het voorrecht te hebben om dat te mogen doen.
But what an honor for the bride.
Maar wat ook een eer voor de bruid.
And then we look at where does the maiden come from?
En dan kijken wij van waar komt die maagd eigenlijk vandaan?
Well, when you read the song, you see that she's called the Shulamite.
Nou, wanneer je de hele Hooglied uitliet, dan hoor je dat ze een Shulamitische wordt genoemd.
And Shulamite is a village, was a village at the time of David and Solomon.
In de tijd van David en Salomo was dat een dorp.
In the Jezreel Valley.
In de Jezreel Vallei.
Which produced the richest of wine.
En daar werden
times.
De rijkste wijnen geproduceerd in die tijd.
And today,
en vandaag de dag,
the Jezreel Valley produces the most beautiful wine.
Is het nog steeds de Jezreel Vallei die de meest heerlijke wijnen produceert in Israël?
Because the Jews are back in the Jezreel Valley.
Omdat de Joden daar weer zijn teruggekomen en weer een wijngaard aan het bouwen zijn.
I had the most beautiful wine.
Ik heb echt de verrukkelijkste wijn van Jack en Inge gehad gisteravond.
It was from Israel.
Het kwam uit Israël.
It was absolutely beautiful. And I think you sell wine here.
En volgens mij verkopen jullie ook hier wijn.
Yeah, it's Israeli wine.
Het is Israëlische wijn.
Israeli wine speak and vineyards speak of joy and gladness.
Weet je, Israëlische wijn en wijngaarden spreken over vreugde en blijdschap. Wijn spreekt
and happiness
over de vreugde en de blijdschap van God.
And our relationship with God should be full of joy.
Onze relatie met God zou ook vol vreugde moeten zijn.
You like our congregation.
Jullie zijn echt als onze gemeenschap. Jullie dansen.
You're joyful and
jullie zijn blij. Ik vind het geweldig.
Just got passion.
Ja, jullie hebben gewoon de passie.
But you've got joy and you've got gladness.
Ja, je hebt gewoon blijdschap en vreugde.
And Solomon writes about the maiden being the Shulamite.
En Salomo schrijft over de maagd dat zij de Shulamitische is.
Why does he do that?
Waarom doet hij dat?
Well, she comes from an area which is full of vineyards.
Omdat ze uit een gebied komt vol wijngaarden.
Does that make her important
maar
in Solomon's eyes?
Maakt dat haar belangrijk in de ogen van Salomo?
No, why she's important is.
Nee, waarom zij belangrijk is.
Is because his father David.
Omdat zijn vader David.
When he was dying.
Toen hij op sterven lag.
Was cold in his bed.
Hij werd geroepen naar zijn bed.
And his family and
zijn
his
familie moest komen en zijn hulpen.
Decided that they should pick a maiden from Israel.
En zij besloten toen in die periode, die stervensperiode, dat er een maagd moest gekozen worden uit Israël.
Sorry, Patricia, I'm going too fast for you. Pick a maiden from Israel who is the most beautiful of all.
Oké, dat was de opdracht. Kies een maagd uit Israël die de allermooiste is van alle maagden.
To lie with David.
Om bij David te gaan liggen.
Not sexually.
Niet seksueel.
But to keep him warm.
Maar om hem warm te houden.
And they searched for the whole of Israel.
En ze hebben heel Israël doorzocht.
And they found a girl called Abishag.
En ze vonden een meisje en dat heette Abishai.
And she was from Shulam.
En zij kwam uit dat gebied.
So when Solomon writes about Abishag,
dus als Salomo schrijft over Abishag,
he knows that she is the one that comforted and his father.
Weet hij dat zij degene is die haar vader troost heeft gegeven door de laatste doodsverhaal heen?
She was the one that kept him warm.
Zij was degene die hem warm gehouden heeft.
She was the one that gave him nurture.
Zij heeft hem gevoed en geliefd.
Without a sexual
zonder seksueel focus erin.
But with pure love and understanding.
Maar met pure liefde en begrip.
And David was comforted through his death by.
En David was tijdens zijn sterven door haar getroost.
How do we comfort our Messiah?
Hoe troosten wij onze Messias?
Our Savior.
Onze Redder.
How do we do that?
Hoe doen wij dat?
He receives comfort.
Hij ontvangt troost.
Through our desire to be with him.
Ons verlangen om met hem te zijn.
Our passion.
Onze passie.
To love him with
om hem te liefhebben
hearts,
met heel ons hart.
All our minds.
Heel onze gedachten.
And all our souls.
En heel onze ziel.
There are many things that stop us entering into that depth.
Er zijn vele dingen die ons weerhouden om in die diepte van liefde te gaan stappen.
Sometimes it's because we've been rejected by
soms
family.
Is omdat we ooit zijn weerstaan, verworpen door familie.
Maybe we've had bad relationships with our parents.
Misschien hebben we slechte relatie gehad met onze ouders.
Maybe we've grown up in a situation that has not been nice and we're unable to answer.
Zijn we opgegroeid in een situatie die helemaal niet aardig en vriendelijk was en zijn we gewoon niet meer in staat om te antwoorden.
And unable to trust.
En ook niet in staat om te vertrouwen.
Maybe things have happened in our life.
Misschien zijn er wel dingen gebeurd in ons leven.
that have made us frightened of being in a relationship.
Die gewoon nog maakt dat wij bang zijn om in een relatie te stappen.
Frightened of being so close.
En bang om zo heel dichtbij iemand anders te zijn.
What if God really sees our heart?
Wat stel je voor als God echt ons hart kan zien?
What if I get so close?
Wat als ik zo dichtbij kom?
That actually he sees the things.
Dat hij die dingen gaat zien.
That I don't like
die
within
ik helemaal van mezelf niet leuk vind.
God is not looking at the black things in our
God kijkt niet naar de zwarte dingen in ons leven.
He's reaching out to our
maar hij reikt uit naar onze zielen.
The black things,
de zwarte
the things
dingen.
In life that have damaged us.
De dingen in het leven die ons hebben beschadigd.
God washes away.
God wast ze weg.
And he enters into a relationship.
En hij begint met onze relatie.
With our souls,
met onze ziel.
As one.
Zoals als we één zijn.
So that at the end of time when he comes back
in de eindtijd,
for his bride,
wanneer hij terugkomt voor zijn bruid,
there will be a banquet in heaven.
Er zal echt een feest zijn, een buffet in de hemel,
whereby nothing of our past,
waar niets uit ons verleden,
nothing of what we've done,
niets van wat we hebben gedaan,
can separate us
ons
from
kan scheiden,
the love of the beloved,
van de liefde van de geliefde.
Who did everything on the cross?
Die alles heeft gedaan aan het kruis.
To give us love that is endless.
Om ons liefde te geven die eindeloos is.
Faithful.
Trouw.
True.
Waarachtig.
And will never ever harm us.
En zal ons nooit schaden.
So shall I pray?
Zal ik bidden?
Ruach Kodesh.
Ja, Heilige Geest.
I know you see us through the eyes of.
Ik weet dat u ons ziet door de ogen.
Creation.
Van de schepping.
Father, you see the,
Vader, u ziet
the deep things in our soul.
De diepe dingen in onze ziel.
And Father, I know that
Vader,
like the man who cries over the flower that has
ik weet
no water,
dat als de man die huilt over de bloem die geen water heeft,
that when we face persecution,
dat wanneer wij achtervolging en verdrukking tegemoet gaan,
when we face difficulties in our life,
wanneer wij moeilijkheden gaan krijgen in ons leven,
and when we face the problems,
en wanneer wij de problemen gaan krijgen,
that come from others and family,
die komen van anderen en van onze familie
and friends and community,
en van vrienden en de gemeenschap,
you shed tears.
Dat u tranen laat vallen.
Because you love us.
Want u heeft ons lief.
With an everlasting love.
Met een eeuwige liefde.
Father, when we face these things,
Vader, wanneer deze dingen voor ons staan te wachten.
Take us not only by the hand,
neem ons niet alleen bij de hand om ons te leiden.
But Father, would you
maar Vader,
hold
wilt u
us tightly?
Ons heel dicht tegen u aanhouden?
And would you teach us in these coming times,
wilt u ons leren ook in de komende tijd?
To love us not with our minds,
om niet dat we gaan liefhebben met onze hersens
and our hearts,
en onze harten,
but would you open up,
maar wil u voor ons openen
the depths
de
of our soul,
diepte van onze ziel,
that we would seek you,
dat wij u zullen zoeken
with every part of
met
our very
elk
being,
deel van ons wezen,
and that, Father, we would become,
en Vader, dat wij zullen worden
not only a bride,
niet alleen een bruid,
but the bride of all brides.
Maar de bruid van alle bruiden.
And I pray that in Yeshua's
Vader,
name.
En dat bid ik u in Yeshua's naam.
Amen.
Amen.